Galaten hoofdstuk 3, vers 13 en 14. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Hier wordt een ruil beschreven, waarvan we op de hoogte zijn, de meesten van onder ons, dat die ruil er is, namelijk Jezus draagt de vloek in ons plaats, en wij krijgen dan de zegen van Abraham in de plaats van de vloek. Nu, in het Oude Testament staat er ook het een en het ander over een zegen, een vloek, en ik zou eens willen terugbladeren dan naar Numeri, over het verhaaltje over Balak en Biljam, die geschiedenis, waar ook zegening en vloek ter sprake komt. Het heeft niet echt rechtstreeks te maken, denk ik, met die tekst in Galaten, maar ik vind het toch interessant om het er even bij te pakken. Wat was de situatie? Wel, de Israëlieten waren uit Egypte vertrokken, onderweg naar het beloofde land, en bij de Israëlieten leefde er een diep besef dat ze anders waren. Ze rekenen zichzelf niet onder de heidenen, staat er in nummer 23. Ze weten dat ze anders zijn dan de andere volken op basis van een verbond dat God met Abraham had gesloten, op basis van ook de wet die ze hadden gekregen, dat ze anders zijn dan de andere volken. Hè, zo simpel is het. En dat betekende dat God op basis van een verbond de Israëlieten heel krachtig beschermde. Er zijn geschiedenissen die we kunnen lezen in het Oude Testament, dat de Israëlieten volkeren hebben verslagen die groter waren in lengte, die groter waren in aantal, die sterker waren, dat de Israëlieten die toch hebben verslaan op basis, ja, door de kracht die ze van God hebben gekregen, dat God op die manier de Israëlieten beschermt. Nu staan ze hier aan de grens van het land Moab, en de Moabieten die zijn bang voor de Israëlieten die daar op de grens staan, omdat ze weten wat er met de Amorieten is gebeurd. En Israël, ze weten, Israël is sterk, niet omdat ze zoveel kracht hebben, niet omdat ze zo groot een aantal zijn, niet omdat ze de laatste nieuwe oorlogswapens of oorlogstechnieken hebben, maar wel omdat God voor hen strijdt op basis van dat verbond dat hij met Abraham heeft gesloten. En Balak probeert dan ervoor te zorgen, de koning van de Moabieten, Balak, probeert dan ervoor te zorgen dat ze op een of andere manier toch niet gaan moeten strijden tegen Israël, dat ze veilig zijn voor Israël. En wat hij dan probeert te doen is Biljam erbij te halen, een profeet, met de vraag van de Israëlieten te vervloeken. Dus hij wil Biljam omkopen om de Israëlieten te vervloeken. Nu dat plannetje mislukt, want Biljam zegent Israël in de plaats van dat hij die vervloekt. Ja, God had heel duidelijk op een bovennatuurlijke manier tegen Biljam gezegd van: jij mocht alleen maar de woorden spreken die ik u geef, en dat waren zegeningen voor het volk van Israël. Dus ook al probeerde Balak drie keer opnieuw van: vervloekt ze nu, Biljam zegent alleen maar. Dus dat plannetje mislukt van Balak. Maar dan komt hij met een nieuwe tactiek. En die nieuwe tactiek, die staat in hoofdstuk 25 van Numeri, is dat dan? In de eerste paar verzen. Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden, en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. De Heere zei tegen Mozes: neem alle hoofden van het volk en laat hen voor de Heere in de volle zon ophangen, opdat de brandende toren van de Heere van Israël afgekeerd wordt. Toen zei Mozes tegen de rechters van Israël: ieder moet zijn mannen doden die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. Hier staat het er niet expliciet in vermeld, maar er wordt een paar keer verder in de Bijbel terugverwezen naar deze geschiedenis, en daar staat het wel expliciet in vermeld, dat dat een bewuste tactiek was van Moab. Omdat ze konden Israël niet rechtstreeks raken door die te vervloeken, omdat God die beschermde. Dus dachten ze: als we Israël nu eens stilletjes losweken bij God, ja, die eenheid die er is tussen God en Israël, op basis van het verbond met Abraham, ja, die maakte dat Israël veel te sterk was voor Moab. Dus wat proberen ze? Ze proberen Moab op een of andere manier los te weken bij God. Ze proberen het gedaan te krijgen dat Israël met andere dingen gaat bezig zijn dan met God, dat Israël God de rug gaat toekeren, zodat die eenheid verbroken wordt, zodat de toren van God over Israël ontbrandt, zodat Israël niet meer machtig is omwille van dat God voor hen strijdt, maar dat ze op zichzelf aangewezen zijn. Dat is de tactiek die Moab dus gebruikt op dat moment. Ja. En dat plannetje lukt dus wel. Want Moab gaat deelnemen, sorry, Israël gaat deelnemen aan die afgodendienst van Moab, gaat deelnemen aan die afgoderij, aan die aanbidding, en ook aan seksuele zonden met de vrouwen van Moab, en zo verder. En dat plannetje, dat lukt wel. Nu, de Israëlieten worden God ontrouw, en ze kregen het verlangen om deel te zijn van die heidenvolken, terwijl ze daarvoor nog zo fier waren, dat ze een deel waren van het verbond, van de eenheid met God. Nu willen ze deel hebben aan die afgoderij. Nu willen ze deel zijn van die heidenvolken. En Gods toorn wordt opgewekt en die stopt pas nadat de schuldigen worden gedood. Nu, wij zijn ook een apart gezet volk. Wij zijn ook apart gezette mensen. De Bijbel komt daar op verschillende manieren naar voren. Er wordt gesproken in 1 Korinthe 6, we zijn gekocht en betaald en daarom behoren wij God toe. Of we zijn geen kinderen van het vlees, maar kinderen van de belofte en daarom worden we beschouwd als het nageslacht van Abraham, staat in Romeinen 9. Of we zijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld, staat in 1 Petrus 2. Allemaal dingen die erop wijzen dat wij ook voor God apart gezet zijn, dat wij heilig zijn voor God, dat wij Gods eigendom zijn. Ja. Gods eigendom op basis van het nieuwe verbond dat Jezus heeft bewerkt, ja, waardoor dat wij vrijgekocht zijn van de zonde, van de slavernij van de zonde, en dat wij God toebehoren. Nu beschouwen we onszelf ook zo, dat is dan de vraag. Beschouwen we onszelf als Gods eigendom? Beschouwen we onszelf als apart gezet om te leven voor de eer van zijn naam? Of willen we liever opgaan in de massa? Willen we liever deel hebben aan de wereld en meedoen met de wereld? Nu, op basis van het verlossingswerk van Jezus is dus een persoonlijke relatie met God mogelijk. En zolang dat die persoonlijke relatie met God is, zolang dat die eenheid met God er is, kunnen wij niet op rechtstreeks geraakt worden, want God beschermt ons. Dus wat probeert een tegenstander? Een tegenstander probeert ons los te weken uit die eenheid met Christus. Door, bijvoorbeeld, ons hart te bespelen, verlangens in ons hart te leggen die niet van God komen, en zo een wicht te drijven tussen ons en God. Want wie kan zeggen dat hij niet gevoelig is voor die verleidelijke praatjes van de Satan? Nu, dan moeten we ons natuurlijk wel bewust zijn dat die verlangens, en daarop ingaan op die verlangens, dat die Gods toorn opwekken. En als Gods toorn wordt opgewekt, ja, dan moet de schuldige gestraft worden. Maar wij weten, ja, dat wij niet gestraft zullen worden, want dat Jezus in onze plaats die straf heeft gedragen. En dan kunnen we teruggaan naar Galaten 3, waar dat we dat er net hebben gelezen. Van Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus Jezus heeft de vloek op zich genomen, zodat wij de zegen van Abraham kunnen krijgen. En zolang dat die persoonlijke relatie op basis van dat nieuw verbond er is, zal Jezus voor ons de vloek blijven dragen en zal de zegen dus voor ons blijven zijn. Het is dan belangrijk dat we waakzaam zijn dat de Satan niet in het geniep probeert ons weg te halen bij God door ons verkeerde, zondige verlangens aan te praten. Ja. En daarom wil ik iedereen oproepen om samen met mij na te denken, ons hart te onderzoeken en eens te kijken naar waar gaat ons verlangen naar uit. En als we merken dat ons verlangen uitgaat naar dingen die niet naar de wil van God zijn, het goede, het welgevallige en het volkomene, dat we ons daarvan bekeren en dat we vergeving vragen. Want we mogen erop vertrouwen dat op basis van die belofte die Jezus aan ons doet, op basis van dat nieuw verbond, dat er vergeving is, dat er herstel is als we belijden en dat we ook voor de duizendste keer opnieuw een tweede kans krijgen. Ja, dus ik stel voor dat we het even stilmaken en dat we ons hart onderzoeken en kijken naar waar gaat ons verlangen naar uit. Gaat ons verlangen uit naar de wil van God? Gaat ons verlangen uit naar wat goed is? Of gaat ons verlangen uit naar de dingen die van de wereld zijn? Ja, en dan zullen we even bidden. Ja, Heer, we willen uw naam prijzen, Heer, voor wat u hebt gedaan. Heer, we mogen deel hebben aan uw heerlijkheid, Heer. En als we naar onszelf kijken, ja, dan moeten we zeggen van, we hebben gezondigd en we missen uw heerlijkheid, Heer. En dan is het pure genade, Heer, van wat u hebt gedaan, dat wij toch, ja, een persoonlijke relatie met u kunnen hebben, Heer. En deel mogen hebben aan uw heerlijkheid, Heer. En uw heerlijkheid mogen uitstralen hier op de aarde. Heer, dat wil ik u danken, Heer, dat u dat mogelijk hebt gemaakt, Heer, dat het niet van onszelf heeft afgehangen, dat het niet van ons eigen kunnen afhangt, van ons eigen verstand afhangt, van ons eigen denken afhangt, want ons eigen denken en ons eigen verlangens, Heer, die zijn ook zondig, Heer, en we zijn zo vaak met onszelf bezig in plaats van met de dingen die van u komen. Heer, dat wil ik belijden, Heer, dat we zo rap afdwalen, Heer, van aan u te denken, Heer, en van op u wil gericht te zijn, Heer. Dat we zo snel afdwalen naar de dingen die de tv ons wijs maakt, die de boekjes ons wijs maken, die we onszelf wijs maken. Heer, dat wil ik belijden, Heer, dat we daar fout in zijn en dat we uw vergeving nodig hebben, Heer. Heer, vergeef ons die schuld. Heer, dat wil ik u ook danken, Heer, dat we ons vergeven mogen weten, Heer, dat op basis van het offer dat u hebt gebracht, Heer, dat er vergeving en herstel mogelijk is. Dank u wel, Heer, dat we ook weer opnieuw mogen beginnen, ook nu vandaag, Heer. Heer, dank u dat u ons een nieuwe kans geeft, dat u de relatie herstelt, Heer, en dat we verder mogen gaan, mogen proberen, Heer, om meer en meer u wil te zoeken, Heer. En dan wil ik u bidden ook voor uw zegen, dat u ons verandert, Heer, dat u ons hart verandert, dat u ons meer en meer op u laat gelijken, Heer. Dat u ons een hart geeft, Heer, dat gericht is op de goede dingen, Heer, de dingen die van u komen. Niet op onze eigen zelfzuchtige verlangens, Heer, maar dat u ons een hart geeft dat gericht is op de liefde, Heer, en op de liefde die van u komt. In Jezus' naam. Amen.